Guys, we hebben een cold open nodig. Heeft een van jullie iets meegemaakt?
Dit is heel meta. Maar ik heb niks meegemaakt. Ik zit weer opgesloten in mijn huis. Ik zie dat Stan zelfs opgesloten zit in zijn gele kleedje.
Ja, ik heb dit niet gemist, moet ik zeggen. Ik vond het wel fijn dat we af en toe naar de redactie weer konden om die dagen dus gewoon dit op te nemen. Nu dus weer vanuit huis, onder dit kleedje. Ik krijg bijna geen lucht.
En we zijn al 20 minuten bezig voordat ik op de opnameknop drukte.
Maar het ziet er wel comfortabel uit, Stan.
Dat ja, maar dat is het dus niet.
Welkom bij de Week van NuTech. Ik ben Rutger Otto.
Mijn naam is Stan Hulsen.
En ik ben Julien Dom.
Straks gaan we even terugblikken op 10 jaar Instagram. Ik vlieg er zo heel makkelijk overheen, maar 10 jaar is natuurlijk heel lang. Eerst, wat ook heel lang heeft geduurd, is de coronamelder. Maar vanaf deze zaterdag is hij dan eindelijk in gebruik, Stan.
Eindelijk. Het heeft wel echt lang geduurd, hè? Kun je nog beginnen dit jaar herinneren dat die appathon eraan kwam en dat de jongen toen zei, ja, het streven was een beetje dat er binnen een maand dat er een app zou liggen.
Ja, het zijn iets meer maanden geworden.
Ja, inderdaad. Maar hij is er inderdaad. Vanaf zaterdag is hij, nou, hij was al te downloaden natuurlijk sinds augustus, maar sinds zaterdag is hij ook voor iedereen te gebruiken. En dat betekent dat mensen hem kunnen installeren en aan kunnen zetten en dan worden er codes verzameld. En als je dan later besmet blijkt met het coronavirus, dan kun jij samen met de GGD jouw codes uploaden naar een server. En als er dan op een andere telefoon een match is, dan krijgen die personen een waarschuwing van, hey, je bent in de buurt geweest van iemand die het coronavirus blijkt te hebben nu. Mogelijk loop je ook risico, dus pas op.
Ja, dus pas op inderdaad. Dus blijf thuis of wat dan?
Ja, blijf thuis. Dan wordt aan jou gevraagd of jij 10 dagen in quarantaine gaat. Eigenlijk vergelijkbaar met het reguliere onderzoek wat de GGD normaal gesproken uit zou moeten voeren. Hè, als iemand het coronavirus blijkt te hebben. Ze hebben daar best wel druk voor, want die capaciteit, dat is allemaal wat lager dan gewenst. Maar normaal, stel jij bent besmet met het coronavirus, dan gaan zij ook aan jou vragen, oké, bij wie woon je in de buurt? Ben je toevallig naar het werk geweest? Bij wie ben je op bezoek geweest? Of dat soort dingen. En op die manier worden personen ook gewaarschuwd dat zij een mogelijk risico hebben gelopen. En zij worden dan ook geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan.
Moet je zelf nog iets doen als je die app al had geïnstalleerd om hem dan nu te activeren, nu die daadwerkelijk landelijk wordt losgelaten?
Nee, als jij alles al hebt gedaan voor zaterdag, zeg maar, dan blijft dat gewoon actief. Dus je moet wel de eerste keer dat je dit doet, moet je wel actief toestemming geven dat die codes verzameld mogen worden en dat jouw telefoon signalen uitwisselt met andere telefoons. Maar als je dat eerder al hebt gedaan, dan hoeft dat niet opnieuw bijvoorbeeld.
Ja, dus en dan krijg je een melding en dan kan je dus niet even de GGD bellen met hallo, ik heb een melding gekregen, ik kom eraan.
Nee, dat was eerst wel het plan, hè? Dat was een van de wensen. Want als je die app downloadt, dan is natuurlijk de vraag, wat heb jij daar zelf aan? En als ik een melding zou krijgen van je hebt risico gelopen, dan wil ik natuurlijk wel weten of dat een terechte melding is. Tenminste, dat lijkt me een heel logische vraag.
Ja, vooral om te weten of je ook daadwerkelijk het coronavirus hebt opgelopen.
Ja, precies. En dan, kijk, als ik dat niet weet, dan is 10 dagen in quarantaine gaan. Ja, weet je, dan vraag je best wel wat. Want dan kan ik geen boodschappen doen. Ik kan niet ergens op bezoek.
De hond uitlaten.
Ja, of de hond uitlaten. Nou ja, frisse neus halen mag nog wel, denk ik, als je in quarantaine zit.
Ja, maar dus een beetje oppassen natuurlijk.
Ja, precies. Maar dat is sowieso het geval. Maar goed, naar de supermarkt of toevallig even een keer naar de bioscoop of misschien toch naar een café of uit eten. Dat mag dan allemaal niet. Terwijl je ook niet weet of die melding terecht of misschien wel onterecht bleek te zijn. Dus ja, als je je niet kan laten testen, dan blijf je eigenlijk in onzekerheid. En daarom was het advies van een commissie die de minister hierover adviseerde, die zeiden ook van ja, eigenlijk willen we het liefst zien dat het testbeleid daarop aansluit. Dus als jij een melding krijgt dat je daadwerkelijk ook kan laten testen, ook al heb je misschien geen klachten of nog geen klachten. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat je besmet bent met het coronavirus zonder dat jij klachten hebt of dat je pas na een paar dagen klachten ontwikkelt. En zo kun je natuurlijk ook de mensen vangen die wel risico lopen en dus ook het virus weer kunnen overdragen aan andere mensen zonder dat ze dat misschien weten. Nu kan dat dus niet. En die adviescommissie zegt nu wel van ja, weet je, het aantal besmettingen loopt nu echt flink op. Dat zien we ook de afgelopen dagen. Rond de 5000 zitten we nu per dag. Dat ze zeggen van ja, oké, dan breng die app toch maar uit. En dan is de vraag, gaan mensen hem downloaden? Gaan mensen hem gebruiken? Welke meerwaarde zien ze erin?
Ja, maar het was inderdaad wel, want deze hele, nou ja, er moest een versnelde wet voorkomen dat dit allemaal mocht. Ja. Die is behandeld in de Eerste Kamer deze week. En daar was inderdaad ook wel een van de punten, ja, heeft zo'n app dan wel zin? Want je kan dus niet één op één dat vertalen naar een test bij de GGD. Dus je vraagt nogal veel van de mensen.
Ja, je vraagt inderdaad nogal veel van die mensen, want het is nogal een black box waar je mee te maken hebt. Je weet dat die app die wisselt signalen uit met andere appgebruikers die in de buurt zijn geweest. Nou, de app rekent dan een kwartier in de buurt van iemand. En wat is dan in de buurt? Ja, de richtlijn bij ons in Nederland is 1,5 meter. Bluetooth kan niet precies meten hoe ver iemand van je vandaan is. Dus het kan zijn dat iemand een kwartier op 3 meter van je vandaan is of zo. Maar het kan ook zijn dat iemand een kwartier op 1,5 meter van jou vandaan is. Dus dat is überhaupt nog een verschil. En daarnaast, een app kan natuurlijk ook niet registreren of iemand die besmet is met coronavirus 2 seconden naast jou staat en in je gezicht aan het hoesten is. Dat is ook weer een, want die waarschuwing krijg je dan vervolgens niet.
Meestal merk je dat natuurlijk dan wel weer zelf. Maar ik snap je punt, Stan. Ja.
Ja, en die inschatting kun je als de GGD jou belt van hey, jij bent in de buurt geweest van iemand die het coronavirus heeft. Hè, en je bent een huisgenoot of die persoon is toen bij jou op bezoek geweest of zo. Dan kun je zelf die inschatting natuurlijk veel beter maken. Want je weet dan ook om wie het gaat, bijvoorbeeld. Of nou, in ieder geval hoe het scenario er ongeveer uit heeft gezien. En daarmee kun je dus die inschatting wel zelf beter maken van oké, het is inderdaad belangrijk dat ik nu in quarantaine ga. Terwijl een melding van een app, ja, is vrij sec eigenlijk. Iemand heeft ooit een keer in de afgelopen dagen bij jou in de buurt gestaan. Misschien loop je risico. Ja, zoek het zelf maar uit wat je ermee gaat doen.
Ja. Nu is het dus een beetje de vraag hoeveel mensen dit gaan installeren. Is het wel veilig eigenlijk om hem te installeren en te gebruiken?
Ja, ik denk dat dat wel goed afgetimmerd zegt, toch? De autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd, die heeft al een tijdje geleden onderzoek gedaan. En een van de grootste bezwaren was eigenlijk dat er geen juridische basis is. Maar ja, dat is meer zeg maar op de juridische achtergrond. Of alles rechtmatig gebeurt en dat soort dingen. Met die wet is dat zo. Er hebben heel veel partijen naar gekeken, naar de veiligheid en de privacy van deze app. Ik durf te stellen dat dat allemaal wel in orde is. Dat je daar geen zorgen om hoeft te maken.
Het is wel, we hebben het wel vaker andersom gezien. Maar dit keer is dus wel de techniek eigenlijk de overheid voor. Want we weten een beetje hoe dat gaat met overheidsprojecten. Dat is vaak, dan heeft de overheid een idee en dan moet er eerst nog van alles ontwikkeld worden. En eer dat dan klaar is, dan kan het worden ingevoerd. Maar in dit geval was het dus andersom. Hè? Dat is toch ook wel bijzonder te noemen.
Ja, het is maar goed misschien dat het deze kant op is gegaan. Want met die appathon een paar maanden geleden, toen schreven een paar bedrijven zich in. En die dachten wij ontwikkelen die app wel even voor jullie op deze en deze manier. En naar ons eigen inzicht. En dat bleek allemaal helemaal niet te voldoen aan de privacy eisen bijvoorbeeld. En toen heeft het ministerie gezegd, nou dan pakken we het zelf wel op deze manier. Door dat met een team zelf te gaan bouwen. Dat heeft dus inderdaad wel wat maanden gekost. Maar dan krijg je wel volgens mij een veel beter product. Want volgens mij is die app gewoon solide die er staat. Als we puur kijken naar die app aan zich, zeg maar. Hè, van puur de technologie. Dan lijkt me dat allemaal wel gewoon prima eruit te zien. Qua beveiliging, qua privacy, qua ontwerp, qua toegankelijkheid. Ja, prima app. Alleen de vraag is dus, wat betekent die app in de praktijk?
Ja, en nu is hier natuurlijk al wel een tijdje ook getest, hè, in de praktijk in bepaalde regio's. Maar weten we eigenlijk wat dat heeft opgeleverd?
Ja, hij is vooral getest op de vraag wat gaat het voor de GGD's betekenen. Maar we hebben bijvoorbeeld nog geen resultaten van hoe effectief is die app dan bijvoorbeeld. Want dat is nu echt een beetje de proof of the pudding, hè, van deze app is er, wat gaat het betekenen? En dan gaan allemaal onderzoeken lopen. Bijvoorbeeld naar het gedrag van mensen en of het misschien negatieve invloed heeft dat mensen denken, hey, ik heb de app en ik heb geen waarschuwing gehad. Dus ik heb geen corona bijvoorbeeld, dat ze daar heel veel waarde aan hechten bijvoorbeeld. Of dat ze andere vragen hebben of maatregelen misschien minder goed naleven. Dat zijn allemaal effecten die bij elkaar kunnen komen en zo een rol kunnen spelen. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook heel concreet meten wat het effect, het toegevoegde effect is van die app. Maar dat kan het nu niet echt eigenlijk, want dat testbeleid sluit er dus niet echt goed op aan. Want stel je wil weten wat de toegevoegde waarde is van die app, dan wil je dus weten welke mensen je in quarantaine zet of registreert die positief het coronavirus testen, zonder dat een andere methode dat had gedaan. Nou, dat kun je bijvoorbeeld meten door te achterhalen welke personen zich laten testen zonder dat zij klachten hebben en positief blijven, of als zij nog geen klachten hebben en toch het coronavirus blijkt hebben. Dat maakt heel concreet, zeg maar, welke personen je vangt die wel het virus hebben en het virus ook kunnen overdragen zonder dat een andere aanleiding, namelijk de grootste aanleiding van heb je klachten, keelpijn, hoesten en dat soort dingen, maar toch weet te vangen van, hey, je hebt corona, ga in quarantaine. Maar goed, als je niet kan testen wat de mensen zonder klachten of die daadwerkelijk komen, dan ben je dus afhankelijk van andere factoren. Dus zou moeten gemeten moeten worden. Oké, je laat je testen, je bent positief, je had dus klachten. Ben je in quarantaine gegaan de afgelopen dagen? Ook al heb je misschien wel of geen waarschuwing gehad. Of heeft die app jou misschien overtuigd om je te laten testen als je misschien al klachten had? Op die manier kun je wel, zeg maar, ook het gedrag van mensen onderzoeken. Maar dat is natuurlijk minder hard qua cijfertjes. Maar goed, het kan wel nut hebben.
Stan, weet jij dan ook of die onderzoeken die lopen of nog van start moeten gaan ook daarmee rekening houden?
Ja, er gaan gewoon verschillende onderzoeken lopen, waaronder dus zo'n gedragsonderzoek die daar dan iets van zou moeten zeggen. Maar bijvoorbeeld dat onderzoek van hoeveel mensen vang je nou precies die geen klachten hebben. Ja, dat kan gewoon nu niet uitgevoerd worden. Dus wat dat betreft is het, afwachten tot misschien er wel meer testcapaciteit is en mensen zich in de toekomst, misschien over een paar weken of over een paar maanden, wel kunnen laten testen als ze een melding hebben, ongeacht of zij klachten hebben of niet. Ja, dus dat is ook heel erg afhankelijk van de praktijk. En het is ook afhankelijk van minister De Jonge, die dan zegt, oké, de testcapaciteit is nu voldoende, dus we gaan mensen die een waarschuwing krijgen van de app nu toelaten staan om zich te laten testen.
Ja, en tot die tijd is het vooral, inderdaad een extra hulpmiddel. Hè? En blijft het toch een beetje aan de app-gebruiker zelf, wat diegene met die melding doet. Stan, jij hebt de afgelopen maanden hier echt vol ingezeten. Ben je er nu klaar mee of niet? Hij is nu eindelijk uit.
Of ik nu klaar ben? Nee, want ja, nu begint het ook eigenlijk pas. Hè?
Nu moet je al die onderzoeken volgen.
Ja, dus dat is inderdaad de vraag van hoeveel nut gaat deze app hebben en welke directe gevolgen gaat het hebben in de maatschappij of indirecte gevolgen in de maatschappij.
Ja, je hebt in ieder geval wel alle GGD's gebeld, toch, Stan? Dus mocht er wat met jou aan de hand zijn, ik denk dat ze wel een plekje voor je hebben, omdat ze je in ieder geval kennen.
Ik weet niet of het zo werkt, Julien. Ik denk het niet.
Gelukkig maar.
Nee, we gaan het zien. Het is nu inderdaad afhankelijk van hoeveel mensen gaan die app gebruiken. Ze zeggen nu, er zijn 1,3 miljoen downloads uit mijn hoofd. Maar goed, ze weten bijvoorbeeld niet hoeveel mensen die app bijvoorbeeld weer niet geïnstalleerd hebben. En het is ook maar de vraag van, kan die app voldoende mensen vangen die in de buurt zijn geweest? Dus ja, daar is het nu echt van afhankelijk.
Oké, nou, de coronamelder te downloaden gratis op Android en iOS. Vanaf nu, al heel lang trouwens, maar pas echt werkend deze zaterdag.
Het ringtoonspel, jongens. Dit was het fragment dat je vorige week kon horen. En wat je nu dus ook hoort, hè? Je hoorde het niet alleen vorige week. Maar het is niet geraden. Ja, helaas. Alleen maar foute antwoorden, waaronder Pokémon kwam bijvoorbeeld binnen. Dat is het niet. Boesboes. Zou ik leuk vinden als ringtoon? Was het dus ook niet. En de Powerpuff Girls. Moet ik enigszins bekennen dat ik dat zelf ooit als ringtoon heb gehad. Ik vond dat best wel vet.
Echt op jouw smartphone?
Op een smartphone. Mojo Jojo is gewoon een baas. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar nee, het goede antwoord zat er niet bij. En ik dacht bij mezelf, kunnen we wel weer een nieuwe doen. Maar eigenlijk vind ik gewoon dat het geraden moet worden. Dus ik kom gewoon met een hint voor deze week. Deze boy zei ooit, man, I'm pretty.
Het is niet Julien Dom.
Nee, en het is niet, zeker niet. Ik sta hier niet voor een spiegel. Al zie ik mezelf wel in ons mooie opnameprogramma. Maar nee, het gaat niet over mij. Het is een tekenfilmserie uit de jaren 90. En de hint is, deze boy zei of zegt vaak, man, I'm pretty. Als ik mezelf een keer mocht inspreken, hè, mocht er nog ooit eens een film van komen. Ik hou me aanbevolen voor de Nederlandse nasynchronisatie. Dus je weet me te vinden, julien@nu.nl. Nee, anyways, hierbij nog één keer het fragment. Stuur het toe naar podcast@nu.nl als jij het antwoord weet.
Jongens, Instagram bestaat deze week 10 jaar.
Instagram.
Instagram? Ben jij iemand die Instagram zegt?
10 Instagram, alsjeblieft.
Alles wordt korter, toch? We praten tegenwoordig over de gram.
De gram? Ja, maar dat zijn die prijzen, toch? De Grammys?
De Grammys.
Ik zeg al 10 jaar lang Instagram. Ik zat te denken, ik was toen 20 toen die app uitkwam. Ik heb toch 20 jaar zonder Instagram geleefd.
Nou, was het zwaar of niet? Of waren het betere tijden?
Ik vind het altijd wel interessant om je te beseffen dat we eigenlijk zo lang zonder al die grote apps hebben.
Nou, weet je wat ik echt interessanter vond? Ik zei van de week ook tegen jou, Rutger, alle films die nu zich afspelen in 2020, zeg maar in deze wereld, die zijn dus automatisch, als er geen pandemie is, een alternate reality film, dus een andere dimensie. Dat laat dat maar even inzinken.
Ja, dat was wel even een mindblowing moment. Oeh. Weer. Klopt, ja. Maar goed, Instagram 10 jaar. Julien, ben jij een Instagrammer?
Ik heb het wel. Ik gebruik het niet heel vaak. Ik ben meer een kijker dan een plaatser.
Oké. Jij Stan?
Ja, ik heb het een paar weken geleden echt pas geïnstalleerd.
Jij bent echt
zo.
Ja, zo laat pas. Maar de afgelopen dagen bijvoorbeeld merk ik dat ik echt totaal niet die app open of zo. Ik vind het eigenlijk niet zo heel interessant.
Echt een laadbloeier.
Echt een hele mooie belediging voor op mijn vrienden die ik daar volg. Maar.
Nou, Stan heeft wel een tijd lang, ik weet niet of je profiel openbaar is, Stan. Is die openbaar?
Nee, zeker niet. Okay, ik kan me niet vinden.
Maak hem even openbaar, want Stan die plaatst af en toe een fruitstuk op zijn hoofd. Bijvoorbeeld een kiwi of een appel of een aardbei of zo, volgens mij. En ja, dat vond ik best wel grappig om te zien.
Dit kan ik wel weer gaan doen, inderdaad.
Het is Instagram story 2020.
Gewoon weer fruit of groente op mijn hoofd. Misschien pak ik het alweer op, Julien.
Instagram is wel echt een plek voor dit soort niches, inderdaad. Hè? Dus als je dit nou gewoon, gewoon eens per dag doet, even een stuk fruit op je hoofd en dat post je op je Instagram. Wie weet hoe snel je een influencer bent.
Ja, dat kan wel, hè. Influencer, weet niet, lijkt me heel zwaar bestaan eigenlijk, influencer zijn.
Of een influencer.
Ja, precies. Ik zie Stan nee schudden.
En met 10 jaar Instagram, jongens. Was het meteen al onderdeel van Facebook? Nee, toch?
Nee. Het is, sterker nog, het heette ooit Bourbon. Zo is het ontstaan. Omdat een van die oprichters was fan van whisky.
Oh.
En die dacht, ik wil een fotonetwerk waar ik mijn whisky op kan zetten of zoiets. Ja. Nou ja, dat werd hem natuurlijk niet. Dus uiteindelijk werd het Instagram en er was, in het begin kon je het alleen gebruiken met een iPhone. Ik weet het ook nog wel. Dat het toen op een gegeven moment was het zo'n hype geworden. Hè, zoals je toen vroeger nog, tegenwoordig is dat een heel stuk minder hoor met nieuwe apps. Maar vroeger had je echt nog van die apps die dan ineens de pan uitrezen en die iedereen moest hebben. Nou, zo eentje was Instagrammer ook. En ik weet nog wel, ik had toen nog een Google Pixel nog iets of zo. En ik kon hem dus niet downloaden. Dus ik zat zonder Instagram en mijn vrienden met een iPhone, die zaten lekker fotootjes te delen met filters. Dat was nog een heel belangrijk onderdeel toen. Toen kon je alleen nog maar vierkante foto's maken, die uploaden. En dan met een eigenlijk achteraf gezien best wel lelijke filter, kon je die dan online zetten. En dan, kon iedereen liken.
Ik zit nu terug te kijken inderdaad naar mijn eerste Instagram foto. Althans, mijn tweede. Ik heb mijn eerste ooit verwijderd. 6 november 2011. Ja, die filters, jongen. Kan echt niet meer.
Ja. En dan zo'n lijst eromheen.
Een zwarte strepen of een oud Polaroid effect.
Waarom was dit toen een ding?
Ja, zoiets was er gewoon nog niet. Ik moet wel zeggen, jij was wel eerder dan ik, Julien. Ik was pas in 2012.
Oké.
Haakte ik aan.
Nou ja, volgens mij, hè, als we denken van toen, als we een beetje rond de tens denken, begin jaren 10, Facebook was populair. Maar
de tens, gaan we dat zo noemen?
Ja, toch? Jaren 10. De tens, de zeros.
De tientjes.
De twenties, de tens, ja. Nou ja, goed. andere discussie. Je kon nergens simpel en snel een foto uploaden. Want Twitter werkte, als dat toen al bestond. Denk het wel, hè? Ja. Ja, zeker. Dat werkte met een linkje. Dan moest je via Twitpic bijvoorbeeld een foto uploaden. Nou, dat was gedoe. Ja. Facebook, dan moet je helemaal inloggen. En dan zagen meestal alleen je eigen vrienden die foto. Instagram, het was opeens voor iedereen in, wat was het, 2, 3, 4 klikken, had je een foto online staan.
Ja, het was heel, het was het netwerk wat foto's delen echt groot heeft gemaakt. Hè? Eigenlijk is dat het. En het draaide ook helemaal om die foto's. Dus waar je op Facebook bijvoorbeeld een ellenlange tekst kon schrijven, of op Twitter even kort iedereen op de hoogte wilde houden. Nou ja, een klein tekstje bij je foto kon op Instagram natuurlijk wel, maar het draaide uiteindelijk en nog steeds om die foto's. Dus ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook wel naar Android gekomen. En toen kwam Facebook. Die legde een enorme zak geld weg voor die app.
Het zal eens niet zo zijn.
Dat was. Hoeveel was dat, Sjoel? Jij weet het.
Ik zeg uit mijn hoofd 1,5 miljard dollar. Maar
meer volgens mij.
Ik kan het anders meteen eventjes opzoeken op de fact-check site Wikipedia. Waar altijd de waarheid geschreven staat.
Puttendal staat het ook gewoon. 1 miljard dollar in 2012. Dus dat is acht jaar geleden.
Flinke hap met geld, ja, zoals je al zei.
Flinke hap met geld, maar ik moet ook zeggen, ik vind het ook meevallen.
Ja, met de kennis van nu.
WhatsApp was 19 miljard, toch?
Dat was inderdaad een stuk meer, ja. In elk geval meer dan 1 miljard. En ik denk dat ze aan Instagram wel meer hebben terugverdiend, want dat heeft advertenties en WhatsApp niet. Het is natuurlijk wel weer zo, hè? Instagram was voor Facebook natuurlijk weer een manier om heel veel geld binnen te harken uiteindelijk. Want als je gewoon mensen hun like-gedrag en post-gedrag en volg-gedrag trouwens kan bijhouden, dan kan je heel specifiek op een bepaald publiek targeten met je advertenties. Dus ja, als Instagram van mij ziet, die vindt Radiohead leuk, nou krijg je alleen maar advertenties van truien met Tom York erop, ik zeg maar iets.
Dat is ook een verandering die we hebben meegemaakt door de jaren, hè? Want toen Instagram begon, was het altijd chronologisch. Je lijst waar je doorheen kon scrollen. En dat is nu op basis van, ik noem maar even populariteit, of wat je mogelijk interessant vindt. Wat natuurlijk zeer interessant is voor, je zegt het Rutger, die advertenties.
Ja, maar ik vind dat voor mezelf iets minder interessant. Ik moet zeggen, ik mis dat wel eens hoor, dat chronologische. Eigenlijk is Twitter nog zo'n beetje het enige netwerk wat dat nog doet. Ja.
Als je het aanvinkt.
Precies, moet je meteen doen ook. Maar als ik Instagram open, dan krijg ik best wel vaak dezelfde foto's te zien, die ik dus al een keer heb gezien. Terwijl de nieuwere foto's, die komen dan ergens, dan moet ik weer gaan scrollen. Maar dat doe ik nooit. Dus
maar
zie ik ook nooit.
Over reclame gesproken ook, hè. Er is natuurlijk ook heel veel reclame op Instagram, wat niet echt advertenties zijn, maar gewoon mensen die, hun imago en hun profiel en post en hun leven gebruiken om, merken te promoten of zichzelf te promoten of die influencers waar we net over hadden.
Ja, en gewoon beroemdheden, hè, die zich aansluiten op Instagram. Nou ja, je weet, binnen de kortste keren hebben ze superveel volgers. Nou, super interessant voor merken natuurlijk. Je geeft ze gewoon een gratis.
Houden ze een potje crème omhoog en dan. of een schoen.
Precies. Ja, en dan krijgen ze dan bakken met geld voor. Nou ja, hoeven ze dat 1 keer te doen, hebben ze weer een paar duizend euro binnen. Ja, de influencer inderdaad, dat is wel, die zijn misschien wel groot geworden op Instagram, zou je volgens mij wel kunnen zeggen.
En het is ook een beetje een dilemma of een paradox, zou je misschien wel kunnen zeggen. Want juist daardoor wordt het platform groot, maar gaat het tegelijkertijd, denk ik, ook weer een soort van ten onder. Omdat het steeds meer reclame, steeds meer commercie wordt. En het echte, waardoor het Instagram dus juist groot is geworden, verdwijnt meer en meer. Mee eens?
Ja, op zich. Maar als ik kijk naar wat ik zelf volg, dan valt het nog wel mee, denk ik. Of ik word stiekem beïnvloed. Dat kan natuurlijk ook.
Subliminal messaging.
Ja, de meeste influencers schrijven tegenwoordig wel netjes hashtag advertorial erbij of zoiets. Maar,
en het is natuurlijk ook geen geheim dat Instagram invloed heeft op je zelfbeeld, zeg maar. En het schoonheidsideaal en dat soort dingen. Want je ziet alleen maar mooie mensen erbij komen.
En zelfs mensen die zichzelf niet mooi genoeg vinden, die gooien er nog een filter overheen.
Precies, ja. Nee, dus het heeft wel echt iets veranderd aan hoe we... Nou ja, dat klinkt heel dramatisch, maar hoe we naar de wereld kijken zou ik bijna willen zeggen. In elk geval de wereld volgens Instagram. Ik moet ook wel toegeven, er is veel veranderd op Instagram, hè, door de jaren. Dus niet alleen dat chronologische, Misschien wel de grootste verandering is, laat ik het zo zeggen, toen ze Snapchat hadden gekopieerd. De stories die ze hebben toegevoegd uiteindelijk. Die zie je nu helemaal boven in de app staan. Hè? Een nieuw bolletje als iemand weer iets nieuws heeft geplaatst. Ik denk dat ik dat het meest gebruik van heel Instagram.
Ja, het is niet meer weg te denken.
Nee, het heeft echt een belangrijke plek gekregen. En ik,
thanks to Snapchat, hè?
Ja, en Snapchat is volgens mij daar niet heel blij mee geweest. Want dat is natuurlijk, zij draaiden om die functie. Hè? Die verhalen die na 24 uur weggingen, die je met je vrienden kon delen. Nou ja, dus Instagram heeft het gekopieerd. En als je nu praat over stories, dan denk ik eerder aan Instagram dan aan Snapchat zelf.
Gebruiken jullie nog Snapchat? Of hebben jullie het sowieso op je telefoon staan?
Ik heb het nog wel ergens op mijn telefoon staan, ja. En eens in de zoveel tijd, dan kijk ik weer even wat voor rare gezichtsfilters erop staan. Dat blijft toch grappig.
Maar verder dan
dat... Ik snap die app niet.
Je snapt de app niet. Dat is misschien ook wel het mooie van Snapchat, toch? Je moet juist puzzelen en zoeken om te weten hoe die begrijpt. Er komt geen uitleg bij.
Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil die app opent en dan krijg je gelijk mijn eigen gezicht te zien. En dan denk ik, moet ik naar links swipen of naar rechts swipen of naar boven swipen of juist weer de andere kant op of een of andere gekke beweging maken.
En TikTok dan, Stan? Heb je TikTok op je telefoon? Of wacht je daar ook 8 jaar mee voordat je misdownloadt?
Nee, ik heb TikTok wel gehad, maar ik blijf maar scrollen. Dat is heel makkelijk, dan hoef je alleen maar gewoon naar beneden te gaan elke keer. Met Snapchat, ja, weet niet, maar naar beneden doet niks hoor, volgens mij.
Nee, maar Instagram natuurlijk wel. Hè? Dat kun je ook gewoon blijven doen. Je kan gewoon naar beneden blijven gaan. En grappig dat je TikTok noemt ook, Julien. Want Instagram heeft nu natuurlijk ook een soort TikTok-functie. Die zit wel iets meer verstopt. Instagram Reels heet dat. Dat is wel de nieuwste, tussen aanhalingstekens grote functie. Die staat volgens mij ergens op een ander tabblad. Dus je komt hem niet meteen tegen. Net zoals op TikTok moet je er wel... niet net zoals TikTok, maar je moet er echt naar op zoek. Maar net als op TikTok kun je wel bepaalde filmpjes maken. Waarin je bijvoorbeeld playbackt. Hè? Dus de audio speelt een grote rol ook daarin. Kun je dansjes doen. Daar is natuurlijk TikTok groot mee geworden.
Eigenlijk proberen ze gewoon steeds alles te kopiëren wat ergens anders werkt. En ze gooien er Facebook-dollars tegenaan en denken van, als wij het niet kunnen krijgen, als we het niet kunnen kopen, dan kopiëren we het gewoon en dan maken we het wel of kapot of we duwen het weg.
Ja, nou dat is inderdaad wel grappig dat je dit zegt. Want in het verleden heeft Facebook ook wel geprobeerd om bijvoorbeeld een Snapchat te kopen. Nou ja, die hadden geen interesse. Nou, prima, dan doen we het zelf wel. En ze komen ermee weg, hè? Dus.
Het is gewoon, als ze het willen, tuurlijk, je kijkt ernaar en je ziet eigenlijk gewoon je aandelen verdampen voor je ogen.
Ja, heb ik mooi gezegd. Nou, moet zeggen, wat krijgen we nog van Instagram? Facebook is nu bezig om zo'n beetje alle diensten die het heeft samen te voegen. Dus chatten via Instagram straks met WhatsAppers, met Messenger. Het gaat allemaal een beetje door elkaar heen lopen. Je kan nu ook bijvoorbeeld een foto op Instagram zetten en ook meteen op Facebook. Meteen inloggen overal. Dus het wordt één grote Facebook show uiteindelijk.
Ergens, hè? Ik ben hier niet blij mee, want het is allemaal Facebook. Dat houdt mij tegen om dit meer en meer te gebruiken. Maar aan de andere kant, dit is wat ik wel zou willen weer bij die videodiensten. Netflix, Prime, Disney, Apple, flikker alles bij elkaar in één pot. Daar zou ik het willen. En dan, ik zie de hypocriete Julien van, waarom wil je dat niet bij Facebook? Want het is toch ideaal dat je kan WhatsAppen naar iemand die alleen maar Messenger gebruikt. Of het liefst ook nog iMessage erbij en weet ik veel, Samsung Talk als dat bestaat. Ik heb geen idee, maar alles in één gewoon. Ja, het is wel een beetje de droom en ook meteen de angst in één.
Dit bestaat toch al, Julien?
Oh ja?
Dat heet SMS.
Ah, ja, 160 tekens. Is dat nog gelimiteerd tegenwoordig?
SMS?
Weet ik niet.
Ik weet het niet.
Ja.
Denk dan, ik ben niet wel, dan ben je wel de enige gebruiker, denk ik. Okay. Dus misschien ja. Dus ja, op naar de volgende 10 jaar Instagram, zou ik zeggen. Ik weet niet, ik heb pas geleden Social Dilemma gekeken. Ik ben nu toch wel iets meer huiverig geworden voor alles wat met Facebook.
Ja, dat is wel echt een show. Dat was mijn tip vorige week. Of 2 weken, vorige week was ik er niet natuurlijk. Sorry nog daarvoor. 2 weken terug, die film op Netflix, waarin als je die kijkt, dan denk je, ik stop met alle sociale media.
Ja. Maar goed, ik zit er nog steeds op. Dus ik zit er al te diep in waarschijnlijk. Nee, ik kan echt wel zonder.
Ja, nou bewijs het maar.
Dan zijn we aangekomen bij de tips. Ja, Julien, laat ik met jou beginnen, want volgens mij heb jij iets wat mooi hierbij aansluit.
Ja, ik las een artikel op The Verge en dat heet Instagram Turns 20 on This Day in 2030. Het is een beetje een humoristisch stuk geschreven over hoe Instagram er in de toekomst uit zou zien. Nou, elk jaar worden er natuurlijk grote launches gedaan van hey, we hebben weer een update gedaan. Jij zei net al, Reels zijn nieuw. Nou, hier volgens The Verge 2023, Instagram komt met de Instabox. En dat is eigenlijk een mystery doos die naar je huis wordt gestuurd in één dag tijd. En ja, vol met verrassingen. Maar de dozen worden later toch teruggeroepen nadat 3 kopers lichaamsdelen hebben ontvangen. En dit gaat verder en verder en verder tot en met 2030. Eigenlijk maakt het gewoon, laat het gewoon zien hoe groot Instagram zou kunnen worden en hoeveel angst je ervoor moet hebben. En ja, dat het uiteindelijk toch een soort van in elkaar stort. Het is gewoon een stukje comedy. In 5 à 10 minuten lees je er doorheen. Linkje in de show notes hier. En ja, gebruik Instagram zou ik zeggen, of niet.
Oké, een komische Black Mirror klinkt het een beetje.
Ja, dat is wel. Nou, dat is het eigenlijk precies, ja. Een Black Mirror in tekstvorm over Instagram.
Oké, nou, zeg dat dan gewoon. Stan, wat is jouw tip?
Ik heb een serie gekeken, die heet Messiah. Het is 1 seizoen en het gaat over een man die de Messias zou zijn. Dus hij duikt op in het Midden-Oosten en daar verjaagt hij IS, dat is het verhaal. En vervolgens, er is ook een Amerikaanse, het is een Amerikaanse Netflix-serie trouwens, dus een Amerikaanse officier van de CIA die dan erachter probeert te komen van ja, oké, is deze persoon daadwerkelijk de Messias? En wat als dat dan zo zou zijn? Hè? Want nou ja, als Jezus terugkeert op aarde, dan denk ik dat het wel voor de nodige chaos zou zorgen. Ik wil eigenlijk niet te veel verklappen, want het is eigenlijk leuker om die serie te kijken zonder dat ik heel veel spoilers weggeef. Maar als je dit concept interessant vindt, dan zou ik zeggen, kijk deze serie. Het is 1 seizoen. Volgens mij is het gecanceld na seizoen 1.
Ja, Stan, ik check meteen op Wikipedia. On March 26th, Netflix canceled the series after 1 season.
Dit is wel een beetje een Netflix-probleem, hoor, wat aan ontstaan is. Echt verder dan 2 seizoenen komt het tegenwoordig niet vaak meer, heb ik het idee.
Nou ja, terwijl Netflix aan de andere kant, dan hebben ze af en toe dat de series gecanceld worden. Dat Netflix dan zegt, oh, maar dan pakken wij het wel weer verder op, weet je wel. Ja. misschien dat er een andere partij is die dan zegt, nou, dan kopen wij het wel over van Netflix. Of zegt Netflix op een later moment zelf, we gaan er toch mee door.
1 ding zonder spoiler, is er een gesloten einde of een open einde?
Ik moet zeggen, het einde, je kan het een open einde noemen, maar in principe zou het na 1 seizoen afgelopen kunnen zijn, maar er is ook wel genoeg materiaal, zeg maar, om seizoen 2 te doen. Ik had er in principe wel vrede mee dat het is niet echt dat het echt zoveel open einde zijn dat je na 1 seizoen denkt, oh, ik moet seizoen 2 of seizoen 3 kijken. Ik had er wel vrede mee dat het na 1 seizoen was afgelopen.
Oké, anders maken ze nog maar een film en dan ronden ze daarin af. Doen ze ook vaak, hè? Over films gesproken, ik heb een film meegenomen van Netflix. Alive on Our Planet heet het. Gemaakt door David Attenborough. Die kennen we natuurlijk allemaal, hè, als de maker van natuurdocumentaires. En in zijn nieuwe film blikt hij terug op zijn leven eigenlijk. En aan de hand daarvan blikt hij ook terug op hoe de aarde is veranderd. En hoe wij als mens de planeet hebben verwoest. Dat kunnen we toch wel stellen aan de hand van deze film. Hij heeft het aantal wild zien teruglopen, de koraalriffen zijn verdwenen, ijskappen zijn gesmolten. Nou ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal, dat kennen we inmiddels wel. Maar het is wel interessant om dat gespiegeld te zien aan zijn leven. Hè? En natuurlijk ook gespiegeld te zien aan zijn werk als natuurdocumentairemaker. Want hij heeft echt hij is 94 nu, hij heeft toch enorm veel zien verdwijnen in zijn leven. En hij weet het ook wel mooi inzichtelijk te maken en te laten zien. En hij geeft ook nog een toekomstbeeld van wat er gaat gebeuren met de aarde als wij zo doorgaan zoals we nu leven. En dat er toch echt wel een verandering moet komen, willen we straks niet allemaal in de fik staan, zeg maar. En daarna vertelt hij ook nog wat we eraan kunnen doen, want het is nog net niet te laat. We hebben wel zo'n beetje alles verwoest, maar nog net niet genoeg om het helemaal niet meer te kunnen fixen. Dus,
Rutger?
Ja.
Als ik nou Beter Leven kip koop in de supermarkt, is dat genoeg?
Je kan beter gewoon geen vlees meer eten, Julien. Dat is beter voor de planeet.
Oké.
Dat en meer tips dus in Alive on Our Planet. Te zien op Netflix.
We hebben post gekregen Het gebeurt tegenwoordig elke week. En deze keer een brief van William Peters. Die zegt van, nou, ik ben jullie podcast aan het luisteren. Jullie hebben het over de nieuwe telefoons van Google. Klopt, daar ging het vorige week over. En ja, William zegt dat hij vindt dat we deze telefoons een beetje onderschat wegschrijven. Een Google Pixel draait namelijk geen kale Android, maar de Pixel-versie van Android. Een Pixel-telefoon heeft een Pixel Launcher en functies die andere telefoons niet hebben. Daarbij komen ze ook met 3 jaar software en beveiligingsupdates. En natuurlijk krijg je die updates als eerste in huis. Nou, hij zegt van, ja, ik ben een Pixel-gebruiker. Dat zal je ook wel merken aan mijn brief. Maar wanneer jullie weer een Pixel-telefoon in jullie onderwerp hebben, wil je er dan ook iets meer in verdiepen?
Kijk, ik schuif dit hele probleem af op Google. Want zolang wij die pixels hier niet kunnen kopen, kunnen wij er niet verder induiken dan dit. Is dat heel makkelijk, Sjoe?
Ja, nee, ja, toch op zich. En als we terugluisteren, ja, we hebben het misschien wel kort behandeld, die telefoon, maar echt heel verkeerd. Misschien hadden we ergens iets meer nuance kunnen aanbrengen inderdaad.
Ik heb het teruggeluisterd, want ik was er vorige week niet.
Ja?
Maar Rutger, jij zei toch, of Julien, ik weet niet wie jullie het zijn, maar Android zoals Android bedoeld is, toch? Of zoals Google het bedoelde.
Ja.
Ik weet niet of daar een waardeoordeel aan zit, maar dat is toch wel, als je zegt het is een kale versie van Android, dan, kijk, elke fabrikant wil natuurlijk met Android wat ze zelf willen. En de ene die zegt dat dit filter, is het een filter? Ja, hoe noem je dat?
Ja, een laag eroverheen, toch? Overheen, ja,
zeg maar, een laag eroverheen of een filter. En ze voegen dit in of dat toe. En Google kan met Pixel natuurlijk wel gewoon Android maken zoals zij vinden dat Android eruit zou moeten zien. Dus ik weet niet of dat dan kaal de juiste omschrijving is. Dat suggereert misschien ook dat het karig is. Maar
ja,
dat is volgens mij niet de bedoeling.
Oké, okay. Nee, ja, dat was niet de intentie die wij wilden overbrengen in ieder geval. Toch, Rutger?
Nee, en volgens mij staat het ook wel buiten kijf dat Google hele goede telefoons aflevert met die Pixel. Maar het blijft dus inderdaad gewoon, ja, ze zijn alleen met een omweg in Nederland te koop. En ik vind het gewoon eigenlijk wel een beetje jammer dat Google Nederland nog steeds achterstelt wat dat betreft qua hardware. Ten opzichte van andere landen, heb ik vorige week ook gezegd. En nou ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. En ik hoop dat daar uiteindelijk toch verandering in gaat komen.
Al kunnen we wel de bingo kaarten weer bijpakken. Want op het moment dat we dit schrijven, vertellen, volgende week dinsdag een nieuw Apple event. Ik hou me hard vast voor wat er allemaal weer niet naar Nederland zit te komen, hoor. Want
maandag toch?
Ja, nee, dinsdag. Er gaan over van alles en nog wat geruchten. En ik, nou, die telefoons die zullen ongetwijfeld weer hier te koop zijn. Maar we zullen het wel zien. Nou ja, het is in ieder geval het onderwerp van volgende week in de podcast. Schat ik.
Ja, ik ga het terugluisteren op mijn HomePod. Oh nee, die verkopen ze hier niet. En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Maar niet voordat we op herhaling nog één keertje luisteren naar het ringtoonspel van deze week en vorige week.
Man, I'm pretty.
Dit was dus niet uit de serie, dit was Julien. Maar het juiste antwoord kan dus naar podcast@nu.nl. Volgende week zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering van de Week van NuTech. In de tussentijd lees je het laatste nieuws op nu.nl via de nu.nl-app. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En dan zeg ik weer bedankt, jongens. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ciao.